en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 4 en daarvan de eerste twee versen. Psalm 4, de eerste twee versen.
Oh,
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit de eerste koningenbrief, 1 Koningen, en daarvan het 15e hoofdstuk, de vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. En gedenk de sabbatdag dat gij dien heiligt, en 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. En gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstmaagd, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Koningen 15. In het 18e jaar nu van de koning Jerobeam, de zoon van Nebat, werd Abiam koning over Juda. En hij regeerde 3 jaren te Jeruzalem en de naam zijner moeder was Maaga, de een dochter van Absalom. En hij wandelde in al de zonden zijns vaders die hij voor hem gedaan had en zijn hart was niet volkomen met de Heere zijn God, en gelijk als het hart van zijn vader David. Maar om Davids wil gaf de Heere zijn God hem een lamp in Jeruzalem, verwekkende zijn zoon na hem en bevestigende Jeruzalem. Omdat David gedaan had wat recht was in de ogen des Heeren en niet geweken was van alles wat hij hem geboden had al de dagen zijns levens, en dan alleen in de zaak van Uria de Hetiet. En er was krijg geweest tussen Rehabiam en tussen Jerobeam al de dagen zijns levens. Het overige nu der geschiedenissen van Abiam en alles wat hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Juda? En er was ook krijg tussen Abiam en tussen Jerobeam. En Abiam ontsliep met zijn vaderen en zij begroeven hem in de stad Davids. En Asa zijn zoon regeerde in zijn plaats. En in het 20e jaar van Jerobeam, de koning van Israël, werd Asa koning over Juda. En hij regeerde 41 jaar te Jeruzalem en de naam zijner moeder was Maaga, een dochter van Absalom, een dochter van Abisalom. En Asa deed wat recht was in de ogen des Heeren gelijk zijn vader David. Want hij nam weg de schandjongens uit het land en deed al de drekgoden die zijn vaders gemaakt hadden. Ja, zelfs zijn moeder Maaga, die zet hij ook af, dat zij geen koningin waren, omdat zij een afgrijzelijke afgod in een bos gemaakt had. En ook roeide Asa uit haar afgrijzelijke afgod, verbrandde hem aan de beek Kidron. En de hoogte werden wel niet weggenomen, nochtans was het hart van Asa volkomen met de Heere al zijn dagen. En hij bracht in het huis des Heeren de geheiligde dingen zijns vaders en zijn geheiligde dingen, zilver en goud en vaten. En er was een krijg tussen Asa en Baesa, de koning van Israël, al hun dagen. Want Baesa, de koning van Israël, toog op tegen Juda en bouwde Rama, opdat hij niemand toeliet uit te gaan en in te komen tot Asa, de koning van Juda. En toen nam Asa al het zilver en goud dat overgebleven was in de schatten van het huis des heren en de schatten van het huis des konings en gaf ze in de hand zijner knechten. En de koning Asa zond hen tot Ben-Hadad, de zoon van Tabrimon, de zoon van Hezion, de koning van Syrië, die te Damascus woonde, zeggende: er is een verbond tussen mij en tussen u, tussen mijn vader en tussen uw vader. Zie, ik zend u een geschenk zilver en goud, ga heen, maak uw verbond er niet met Baesa, de koning van Israël, dat hij aftrekken van tegen mij. En Ben-Hadad hoorde naar de koning Asa en zond oversten der heren die hij had tegen de steden van Israël. En sloeg Ion en Dan en Abel Bet-Maaga en het ganse Shinerot met het ganse land van Naphtali. En het geschieden als Baesa zulks hoorde dat hij afliet van ramen te bouwen en hij bleef te Tirza. Toen liet de koning Asa door gans Juda uitroepen, niemand was vrij, dat zij de stenen van Rama en het hout daarvan zouden wegdragen waarmee Baesa gebouwd had. En de koning Asa bouwde daarmede Geba Benjamins te Mispa. Het overige nu van alle geschiedenissen van Asa en al zijn macht en al wat hij gedaan heeft en de steden die hij gebouwd heeft, zijn die niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Juda? Doch in de tijd zijns ouderdoms werd hij krank aan zijn voeten en Asa ontsliep met zijn vaderen en werd begraven met zijn vaderen in de stad van zijn vader David. En zijn zoon Jozefat werd koning in zijn plaats. En nadat nu de zoon van Jerobeam werd koning over Israël in het tweede jaar van Asa en de koning van Juda, en hij regeerde 2 jaren over Israël. En hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren en wandelde in de wegen, in de weg zijns vaders en in zijn zonde, waarmede hij Israël had doen zondigen. En Baesa, de zoon van Ahia van het huis van Issachar, maakte een verbintenis tegen hem. En Baesa sloeg hem te Gibbeton, het welk der Filistijnen is. En als Nadab en Israël Gibbeton belegerden, en Baesa doodde hem in het derde jaar van Asa, de koning van Juda, en werd koning in zijn plaats. En het geschiedde nu als hij regeerde dat het ganse huis van Jerobeam sloeg, dat hij het ganse huis van Jerobeam sloeg. Hij liet niets over van Jerobeam, wat adem had, totdat hij hem verdelgd had naar het woord des Heren dat hij gesproken had door de dienst van zijn knecht Ahia de Siloniet. Om de zonde van Jerobeam die zondigde en die Israël zondigen deed, en om zijn terging waarmede hij de Heere, de God Israëls, getergd had. Het overige nu der geschiedenissen van Nadab en al wat hij gedaan heeft, is dat niet geschreven in het boek der kronieken der koningen van Israël? En er was oorlog tussen Asa en tussen Baesa, de koning van Israël, al hun dagen. En in het jaar van Asa, de koning van Juda, werd Baesa, de zoon van Ahia, koning over gans Israël te Tirza. Hij regeerde 24 jaar en hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren en wandelde in de weg van Jerobeam en in zijn zonde, waarmee hij Israël had doen zondigen. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en de volken in rechtmatigheid. En alles wat zich tegen u verheft, zult gij ten neerslaan. Want een mens is minder dan niet en nul, enkel ijdelheid al zijn dagen. O Heere, gij doet het uw volk inleven. En gij doet het uw volk uitwenen. En dat ze u nooit bedoelen, tenzij gij uzelf bedoelt. Tenzij gij uw geest in en uitstort. Tenzij gij ze doet wederom geboren worden. tenzij gij hen een mond der geleerden geeft, een tong der geleerden en een pen eens vaardige schrijvers. Heere, wat zijn we geworden in Adam? Enkel drek, enkel ongerechtigheid, enkel zonde. Maar gij hebt uw zoon gesteld tot zonde gemaakt, tot een vloek geworden, opdat vervloekte zouden zalig worden door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Lieve Heere, gij mocht uw banier onder ons oprichten, opdat we zouden strijden onder de banier van koning Jezus. Daar komt alles tegen op, zelfs velen van uw volk, omdat ze niet verstaan dat het recht Gods boven alles moet zegevieren. Gij laat uw recht, gij neemt van uw recht nooit geen afstand en gij laat uw recht niet bedoezelen, wie het ook betreft. Heere, gij hebt zelfs de man naar uw hart gestraft, omdat hij speelde met het recht Gods voor een ogenblik en Uria liet vermoorden en viel in de zonde met Batseba. O Heere, gij hebt die meerdere David gesteld, om ook de zonde van David teniet te doen, weg te dragen in een zee van eeuwige vergetelheid. Maar we mochten wel bedenken dat als wij de zonde van de Bijbel heilig als maatstaf nemen voor ons leven, dat we dan voor eeuwig verdoemd zullen worden. Naar recht, Heere, mocht gij ons een tong der geleerden geven. Maar niet alleen dat, dat we de zaken van u in ons hart zouden mogen ontvangen door uw lieve geest die gij gegeven hebt aan een iegelijk wiens zonden zijn vergeven, die van de straf voor eeuwig is ontheven, wiens wanbedrijf door zoveel ongerechtigheid was bevlekt, heb uitgedelgd, weggewassen door het bloed van onze Heer Jezus Christus. Heere, dan mocht gij ons daarin stellen, gelijk die getrouwe koning Asa en gelijk die getrouwe koning David en gelijk Absalom, gelijk Salomo, die gij hebt gesteld als een vredevorst en nochtans diep gevallen is in de afgoderij, maar dat wijst ons naar die meerdere Salomo, want meer dan Salomo is hier. Er is geen mens te verheffen, zelfs de Godvrezende koningen niet, dan alleen koning Jezus, wiens gerechtigheid alleen redt van de dood. Heere, mocht gij land en volk bekeren, of heb gij vastelijk besloten uw oordelen uit te gieten over het Israël van het Westen, dat zich heeft verlaagd tot het Sodom en Gomorra van het Westen? Lieve Heer, het is wereldwijd in opkomst. We hoeven het u niet te vertellen, want gij weet het op het volmaakst. Daarom komt gij met uw bloedige oordelen, opdat uw recht zijn loop hebben. En zoals gij in de historie hebt bewezen, maar zoals gij ook uw volk in die uren der verzoeking machtig zijt te bewaren, lieve Heren, doe het ook in onze dagen blijken wie voor u en tegen u is. Neem ons leven, laat het Heren toegewijd zijn aan uw ere. Heere, gedenk de zieke kinderen. En mocht gij ze gedenken die in het ziekenhuis liggen. Mocht gij ze herstellen. En mocht gij hen sterken die op hun passen en verzorgen. Lieve Heere, gij zijt de enige medicijnmeester, door wiens handen we genezen kunnen worden. Maar bovenal van de zonde. Want wij zijn zo in de zonde gevallen dat er geen medicijn tegen opgewassen is dan alleen het bloed van onze Heer Jezus Christus. Dat bloed reinigt van alle zonden. Heere, mocht Gij uw wonderen verheerlijken en mocht Gij nog genadig zijn in het oordeel om Jezus wil in uw naam. Amen. En gemeente, de tekst van onze overdenking kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte in 1 Koningen 15. En daarvan vers 11 tot en met vers 11 tot en met 13, die wij u nogmaals voorlezen. En Asa deed wat recht was in de ogen des Heren, gelijk zijn vader David. Want hij nam weg de schandjongens uit het land en deed weg al de drekgoden die zijn vaders gemaakt hadden. Ja, zelfs zijn moeder Maaga, die zette hij ook af, dat zij geen koningin waren, omdat zij een afgrijzelijke afgod in een bos gemaakt had. En ook roeide Asa uit haar afgrijzelijke afgod en verbrandde hem aan de beek Kidron. En geliefde, er zijn zoveel koningen geweest die de Heere vreesden en die recht deden wat de Heere hen bevolen had te doen, in oprechte godsvrezen en waarachtig geloof, Godelieve liever hebbende dan alle gunst van mensen, wereldopinie, kerkopinie. We lezen van David dat hij recht regeerde, hij deed wat recht was in de ogen des Heeren. En dat geldt ook van zijn nakomeling koning Asa, hij deed wat recht was in de ogen des Heeren. Maar geliefde, dan moet je niet naar koning Asa kijken, dan moet je niet naar koning David kijken, want die vraag komt ook tot ons. Doen wij wat recht is in de ogen des Heeren? Ik kom veel mensen tegen die beroepen zich dat ze zo slecht zijn. De slechtste van de slechtste. Maar ja, dat is ook allemaal ijdelheid. Want je komt er niet mee. Je kan niet voor God verschijnen met je dat je zo slecht bent. Want dat is ook een misvatting in onze dagen. Ze zoeken allemaal mensen die op de borst slaan dat ze zo slecht zijn. En je hoort nooit niks van Christus. Dat heeft ook geen waarde. Dat heeft ook niks geen waarde. Dat is allemaal hoogmoedige nederigheid. Daar wil de mens zich wat mee. Ik lees soms stukken, dan denk ik, mensen, je barst toch van de hoogmoed. Hele bladzijde vol hoe slecht een mens wel niet is. En dan bedoelen ze zichzelf, dan hebben ze het over zichzelf. Kun je daarmee voor God verschijnen? Je kan alleen maar voor God verschijnen als waarvan. En dat heb ik net gezegd. David deed wat recht was in de ogen des Heren. Asa deed wat recht was in de ogen des Heren. Als hij recht doet in de ogen des Heren, die dat doet, de wil des hemelse vaders, die zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Dus je kan met je waslijsten van je slecht zijn, en van dit en met dat. Een mens is enkel ijdelheid, nul en niet. Met heel zijn waslijsten van slecht zijn. Houd het maar voor jezelf. Want als hij daarmee in de publiciteit treedt, zoals we gisteren ook weer een artikel hebben geschreven over die diaken in Elspeet van de Griffemidden Gemeente in Nederland. Ze schrijven hele waslijsten vol hoe slecht ze wel zijn. Mens, ik geef er nog geen cent voor. Want als hij daarmee in de publiciteit kan treden. Weet je wat Paulus zegt, waarover gij u nu schaamt? En ze kunnen dat zomaar publiceren. Open en bloot. En dan zeg ik dan tot je eigen schande. Kijk, die Samaritaanse vrouw, die zei het tot haar eigen schande, maar tot eer van de koning. Komt zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Ze begon de zondenlijst niet uit te stallen, van dit heb ik gedaan en dat heb ik gedaan. Nee, joh, dat had Christus verteld. Dat had Christus geopenbaard. En toen kwam het, is deze niet de Christus? Is deze niet mijn Christus? Mensen, als er dat niet mee verbonden is. Nogmaals, ik lees veel verhalen, dan denk ik, ja, het is allemaal wet, al die belijdenis. Omdat Christus er niet in verheerlijkt wordt. En als Christus er niet in verheerlijkt wordt, mensen, het is allemaal drek, afgoderij, bijgelovigheid. Hoe reformatorisch het ook klinkt. Houd dat maar bij je, die vuile drek. En beleid het voor God. Kijk, daar heb je Gods volk. Die bewenen het in het verborgen. Voor God. Maar die wassen hun aangezicht. Als ze in de publiciteit treden. Als ze zich onder de mensen begeven. Was uw aangezicht, zegt de Heer. Dus hou al die drek maar bij je. Want het is allemaal hoogmoedige nederigheid. Waarmee de mens zich vlijt. Het is alles stinkende ijdelheid. Maar koning Asa was aan al dat slecht zijn gestorven. Leeft Gods volk dan niet meer in dat ze de slechtste van de slechtste zijn? Jawel, zoals Paulus zegt. Ik, de grootste alle zondaren, maar daarna gaat hij, omdat hij de gemeente Gods vervolgd heeft, maar dan zegt hij er wat achteraan hoor. Maar mij is barmhartigheid geschied. Kijk, dan zegt hij tot zijn eigen schande, maar tot eer van de koning. Dat is heel wat anders. Dat is heel wat anders. Maar dan ga je niet met je waslijst de ongerechtigheid in de publiciteit treden, want dat sticht voor geen meter. Dat is enkel hoogmoedige nederigheid. Dat is enkel drek voor God. Ja. Ik ben ook niet geroepen om de mens op het diepste vernederen, maar God op het hoogste verheerlijken. En als dat er achterwege blijft, ja, ik moet er nog aan beginnen, maar als dat achterwege blijft, mensen, dan is die uitstalling van mensen slechtheid enkel hoogmoed. Enkel hoogmoed. Want wie is nou de slechtste geworden in de toerekening? Christus. Niet de mensen. Niet de mensen. Echt niet. Hij is tot een vloek gemaakt. Hij is tot zonde gemaakt. Opdat wij zouden zijn. Rechtvaardigheid Gods in hem. Want als het over de slechtheid gaat, als het over de slechtste van de slechtste gaat, dan kan ik het ook alleen maar hebben over Christus. Hij heeft al de ongerechtigheid op hem doen aanlopen, geliefde. Wat blijf je dan met je slechtheid? Moet je er ook nog een vlagje bij zetten? Houd er mee op! Maar als hij dat mag in het verborgen, mag bewenen en belijden, geliefde. De Heere is recht in al zijn weg en werk. En dat komt ook openbaar op. Daar ga je van zingen. Als dat in je leven hebt plaatsgevonden, geliefde, daar ga je ervan zingen. En daar heb Asa van gezongen. En daar heb David van gezongen. Daar heb Salomo van gezongen. Dat de Heere recht is in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. In Christus. Dan ga je niet meer in dat vlees lopen roeren. Want die oude mens, geliefde, is dan weggenomen. Die bestaat niet meer. Ik heb eens tegen een broeder geschreven. Ik zeg, je moet maar aan die, toen vulde ik zijn naam in. Laten we maar zeggen, Adam. Dat is een goede naam, hè. Je moet maar tegen die Adam schrijven. Wie ben je eigenlijk? Ik ken u niet. Wie ben je eigenlijk? Ik weet niet, ik heb u nog nooit gezien. Want de mens stelt gewoon niks voor, hè. Mens is enkel damp, zijn als een schaduw die ras verdwijnt, geliefde. Maar als Christus, nou op God zijn lieve zoon, het enigste wat hij had, het liefste wat hij had, heeft hij naar deze wereld gezonden, om verdoemelijke Manassas te bekeren. Want wie slecht is, keren zich herwaarts en bekeren zich tot de Heer, zijn God. Er is bij God geen verhindering. Maar de mens heeft vele vonden gemaakt. Waarom? Om God uit handen te blijven. Maar nou was het in het leven van Asa. Er is een dag in zijn leven gekomen. Dat God naar recht hem niet wilde schuldig keuren. In Christus. Want Sion zal door recht verlost worden. Als hij recht doet in de ogen des Heren. Zal je eerst door recht verlost moeten worden. Niet door het recht der wet. Maar daarin wordt het recht der wet wel verheerlijkt. Kijk, heel dat evangelie, die hele evangeliebeweging, waarmee ook het reverdom in en in verkankerd is, Dat gaat allemaal zonder de verheerlijking van het recht Gods. Dat is niks waard, dat verdwijnt allemaal in de hel. Je kunt buiten het recht om niet zalig worden. Want de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden, weet u het nog? En als je de gehoorzaamheid van Christus, de daden van Christus, niet op je rekening hebt, dan zal heel je geloof blijken een wassen beeld te zijn. Een luchtballon. Dus ik wil je ernstig waarschuwen, geliefde, onderzoek of ga je in het geloof zijn. En dat zeg ik niet om de kleingelovigen te mismoedigen, want die willen graag beproefd worden, hoor, die kleintjes. Die willen heel graag beproefd worden. Want waarom? Omdat ze elke dag aan zichzelf twijfelen. Omdat ze elke dag met zichzelf overboord gaan. Zou het wel waar zijn? Oh, dan worden ze zo mee bevochten en bestreden. En ook de verder gevorderden in de genade. Ja, gevorderden ze dan ook zo'n naar woord. Maar dat is een vordering naar beneden, hoor. Dat is niet naar boven. Maar die worden zo hels bestreden, geliefd. Al Gods volk wordt hels bestreden. Want de duivel zal niet aflaten om dat aandeel in Christus te bestrijden, geliefd. En om dat zo verdacht te maken. Dat ze tot wanhoop geraken. Wanhoop. Dan hebben ze touwen, bij wijze van spreken, al om de nek. Ja, misschien nog letterlijk. Moet je niet nadoen. Nee. God bewaart zijn volken. Maar je moet het niet nadoen. Want daar gebeurt het echt. Maar geliefde die. Ik heb veel bestrijdingen. O Allerhoogste. Dan gaan ze de nood aan God klagen. De Heere brengt zijn volk zoveel malen in de beproeving. Dat ze weer gaan piepen als een zwaluw. En keren gelijk de duiven. En dan gaan ze hun SOS berichten aan God opzenden. Maar Gods volk bevindt zich dikwijls in doodsnood. En als je daar niet vanaf weet, ben je geen kind van God. Komt er veel op tegen, dat is allemaal halleluja, amen. Ja, dacht je dat? Dat is straks. En hier aan deze zijde van het graf mag het wel eens beoefend worden om je wandeling in de hemel te hebben. Maar als je dat nou altijd maar hebt, als je nou altijd maar boven het stof verheven bent, dan mag ik toch wel eens nakijken. Dan mag ik het goed wel eens nakijken. Want dan deugt er iets niet. De Heere brengt zijn volk in de beproeving, hoewel hij niemand verzoekt. Hoewel hij niemand verzoekt. Nee, nee. God is niet de auteur van de zonde. Dat zijn wij. Maar dan gaat de Heere zijn genade verheerlijken daar wat niet kent. Nee. Dat kon in het leven van Asa ook niet. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Dat kon in het leven van David ook niet. Nee, absoluut niet. Maar God verkiest en doet naderen. En doet wonen in zijn huis. De Heere verheerlijkt zijn genade. Daar waar een mens zich leert kennen als een goddeloze. Ook in het leven van David, ook in het leven van Asa. Als een goddeloze. En wat hebben goddelozen verdiend? De eeuwige rampzaligheid. En als je dat nog nooit verdiend hebt, dan ken je geen genade. Want genade wordt juist verheerlijkt in de hellevaart van 's mensen bestaan. En als je daar niks van weet, geliefde, dan mag je het nog wel eens gevoeglijk nakijken. Want dan is een mens altijd zichzelf gebleven. Maar zo doet de Heer het niet. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. De mens moet sterven. En de mens moet God ontmoeten. En de Heere eist zijn beeld terug. Dat is eerst. Dat is het recht der wet. En als je daar omheen wandelt, geliefde, en het lukt je, dat is een bewijs dat je niet door Gods geest bearbeid wordt. Dat is een bewijs dat je het allemaal zelf doet. En de mens doet het van nature allemaal zelf. De mens die wil God ontlopen. De mens doet er alles aan om verloren te gaan. Daar hebt hij nou alles in adem aan gedaan. En dat komt ook in de vruchten openbaar. Dat hij er alles aan doet om verloren te gaan. Met al zijn vromigheid. Het stelt helemaal niks voor. Hoor. Het is allemaal schade en drek. En dat zal voor Gods volk graag bekennen. Want om de uitnemendheid van Christus. Moet alles schade en drek zijn. Want als het dat niet is. Dat zijn altijd tegenstellingen. En ja, kijk, het huidige christendom houdt niet van tegenstellingen. Want het huidige christendom, Het huidige reformdom is 100% humanistisch geworden. Je moet iedereen in zijn waarde laten. Je moet zelfs pedofielen over de bol strijken. Hè, als je die hoofdacteur van het RD moet geloven. Dat is ook zo'n tovenaar. Simon de Tovenaar, letterlijk hoor. Maar hij zal zijn oordeel dragen, wie die ook is. Het ging over die Benno L. Ik weet heel die Benno L niet, maar... Ik heb u vaak gezegd... De wereldelite heeft homofilie aanvaardbaar gemaakt, zelfs binnen het reformdom, door alle dominees. Want als er één tegen zou zijn, dan zou je het horen, maar je hoort niks. Je hoort niks! Dus ze zijn er allemaal voor! En nou maakt de illuminatie zich op om pedofilie te legaliseren. En het duurt geen jaar meer of het is binnen het reformdom geaanvaard. Want het is ook je medemensen en al die kwijlerij en al meer. Maar als je nou werkelijk bezet bent met het heil van je medemens, moet het recht zijn loop hebben. En als je daarmee kunt spelen, dan ben je een verdoemeling. Dat zeg ik niet. Maar dan gaat Romeinen 3 vers 8 in werking. Heel de wereld voor God verdoemelijk. En dat doe je tot je verdoemenis. Als je speelt met het recht Gods, dan ken je geen genade nogmaals. En daar zullen de kleine in Christus hartelijk bijvallen. Want als de koning maar verheerlijkt wordt, als het recht Gods maar verheerlijkt wordt in Christus, dan hebben ze het naar de zin. Dan hebben ze het naar de zin. Vroeger, als Gods volk onder de prediking zat en het recht Gods werd in Christus niet verheerlijkt, dan zeggen ze een waardeloze preek. Waardeloze preek! Er komt niks uit van wat het Christus gekost heeft, wat het bloed, zijn bloedprijs. Daarom is genade niet gratis, ben je wijzer. Het is onbetaalbaar. En omdat het onbetaalbaar is, geliefde, daar komt het wonder in uit. Daar komt het onmogelijke in uit. Daar komt die genadeprijs in uit. Want het is een bloedtheologie. Tegenwoordig hebben ze allemaal Christus zonder bloed. Een onbloedige Christus. Nou, dan heb je een humanistische Christus. Dat is een valse Christus. Nee, nee. Als ik bloed zie, dan zal ik voorbij gaan. Zonder bloedstorting, geen vergeving. En geliefde, dat zijn de grondfundamenten van de leer der zaligheid. Je kan niet buiten het recht om zalig worden. Je kan ook niet ten koste van het recht Gods zalig worden. Nee, dat moet betaald worden in je leven. En al die mensen die brullen, er is betaald. Zonder dat ze er deel aan hebben. Die gaan zich vergissen voor de eeuwigheid, want... Heeft Christus persoonlijk voor u die prijs der zielen, dat rantsoen, in tijd en eeuwigheid voldaan? Want daar gaat het maar over. Mag ik van bij de Heere vandaan weten dat je deelt in de vergeving der zonden en in de gerechtigheid van Christus, waarmee je van God kan bestaan? Hebt de Heere dat verlossende woord in de diepte van je ademers bestaan reeds gesproken? Want daardoor wordt Gods volk uit de dood opgewekt tot rechtvaardigmaking, tot heiligmaking, tot volkomen verlossing en tot geloof. Het is alles tot. En als je dat tot omkeert als een hefboom waarmee je die gerechtigheid van Christus verkrijgen wil, dat is de religie in onze dagen hoor. Dan zetten ze het geloof helemaal voorop. Bedrog. Christus is eerst. Hij is de eerste en de laatste. Hij is de alfa en de omega, het begin en het einde. En dat is ook geschied, geliefde. In het leven van David, in het leven van Asa. David was de man naar Gods hart. Ja, je spreekt het gauw uit, hè? Heb je er wel eens over nagedacht, wat dat wil zeggen. De man naar Gods hart. En daarom was God ook de God naar Davids hart, maar niet andersom. De Heer Jezus zegt, gij lieden hebt mij niet uitverkoren. Ik heb u uitverkoren. Ziet u? Dat is eerst. Daarom is zijn naam het begin der schepping Gods. Met een hoofdletter hoor. Daarom is zijn naam het begin der herschepping Gods. God is de eerste. In de waarachtige wedergeboorte des mensen. Hij is de eerste die spreekt. En een ziel het leven geeft. Dan komen ze uit hun graf tevoorschijn. En dat is ook gebeurd in het leven van Asa. Want om nogmaals om recht te doen in de ogen des Heeren, moet je gerechtvaardigd zijn. Want anders aan de mens doe enkel ongerechtigheid. Enkel ongerechtigheid. En nou is het waar, nou heb je koningen gehad die onbekeerd waren en toch niet uitbraken in de goddeloosheid. We kennen dat ook wel in de kerk, in de vaderlandse geschiedenis. En zelfs in het leven van koning Agab, toen die in die strijd, in die oorlog verwikkeld was met het leger van Syrië, waar Jozefat, koning Jozefat ook in begrepen was, toen werd Agab, die werd getroffen tussen de gesp en zijn pansier, hè. Dus had een ruimte tussen de gesp, hè, tussen de gesp en zijn pansier. En de staat en een krijger die spande de boog in eenvoudigheid. En de heren die bestuurde die pijl en Agab werd getroffen. Hij zegt, voer mij uit het leger, want ik ben gewond. En toen heeft Agab zich uitwendig tot de heren bekeerd. Hij heeft zijn zonde beleden, schuld beleden. En toen heeft de Heer het oordeel in het leven van Agab niet voltrokken. Wel is een nageslacht. Agab was niet bekeerd. Maar uitwendige bekering. Als een land zich alleen al uitwendig bekeert tot de Heer, daar rust ook uitwendige zegen op. Nou is het te wensen. Hè? Zoals de koning van Nineveh. Want ze zeggen wel eens, ja, Nineveh heeft zich uitwendig bekeerd. Dat is niet waar. Nineveh, de Ninevieten, toen tijdens de prediking van Jona hebben zich waarachtig bekeerd. Anders had de Heer Jezus nooit gezegd. En de Ninevieten zullen opstaan in het oordeel en zullen dit ongelovige geslacht veroordelen. Dat ken je niet als je zelf ongelovig bent. Dat bestaat niet. En het zal zijn als in de dagen van Noach. Nou, die mensen die allemaal om die ark heen wandelden. Die Noach bespotten. 120 jaar lang. Die zijn alle vergaan. Al die rechtzinnige mensen die beter wisten dan Noach, de prediker der gerechtigheid. Ze zijn alle vergaan. Maar de Ninevieten hebben zich bekeerd. Op de prediking van Jona. En geliefde, als dat ook in onze dagen niet gebeurt, dan gaan er hele volken verloren. Want de Heer die zendt overal zijn knechten uit. En Paulus die preekte zelfs op de Areopagus. En er waren velen die spotten met hetgeen Paulus gepreekt had. En Paulus die ging uit het midden van hun weg. Hij is er nooit meer geweest. Sommigen geloofden. Hè? Een Areopagiet die hing Paulus aan en nog wat vrouwen. Maar als er mee gespot wordt met de prediking van Christus, dan keert de Heer nooit weer. Dan is het als een regenbui die overdrijft, keert nooit weer terug. Nee. Dus ik zou me maar bedenken, jeugd. Welke God dien je? Ouders, welke God dien je? Doe je nou wat recht is in de ogen des Heeren? Heb de Heer daar wel eens getuigenis van gegeven? Kijk, mensen die dat van hun eigen zeggen. Nou ja, dat is enkel drek. Maar doe je nou recht in de ogen des Heeren? Azen deed niet recht in zijn eigen ogen. Hij deed recht in de ogen des Heeren. De Heer gaf getuigenis. De Heer zegende Azen. De Heer was met hem. Ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld. Al heb je ook heel de wereld tegen Baasa, tegen die koning van Israël. Die trok met zijn legers op om Asa te bestrijden. Maar toen riep Asa tot God. In de benauwdheid roep ik tot u, o Heere, roep mij aan in de benauwdheid. In de dag van de benauwdheid. En ik zal u uithelpen en gij zult mij eren. Dat was de geloofspraktijk van koning Asa. Dat was de geloofspraktijk van koning David. Hij vroeg altijd naar Seremond als die moest optrekken tegen zijn vijanden. Die koningen hingen aan God. En zo is het ook, zo moet het ook in ons leven zijn, geliefde. Als je steunt op s'mans benen, dan zal God je geen hulp en heil verlenen. Wat zoeken mensen toch overal waar het niet te vinden is. Zelfs Gods volk. Een mens moet alles uit handen genomen worden. En als dat in het leven van Gods volk weer nieuwelings gebeurt, dan gaan ze, zoals ik gezegd heb, gaan ze weer piepen als een zwaluw, een kern als een duif. Dan gaan ze weer tot God roepen. Maar wat heeft Gods volk, wat neemt Gods volk ook dikwijls het gemak ervan? Net zoals David ook. Dan had hij lekker in een zonnestoel zitten bovenop zijn dak. En toen viel hij juist in de zon. Als de druk niet op de ketel blijft, geliefden, dan zijn we niet vertrouwd met de dingen Gods. Absoluut niet. Absoluut niet. Nee. God verwacht ook niks van de mens. God verwacht ook niks van zijn volk. Maar hij gort ze wel aan met kracht uit de hoge. Hij geeft ze niet voor niets die opleiding op de school van de Heere Jezus. Niet om te vorderen, maar om te degraderen. Opdat Christus alles zij en in allen. Opdat hij onze banier zij. Opdat we strijden zouden onder zijn banier. En wat wordt dat in onze dagen ontkend, hè? Nogmaals, door die waslijsten van hoe slecht een mens wel niet is. Nou, het is om te kotsen. Want dat houdt dat maar bij je. Het is nog veel erger als hij het zegt. Dus het stelt helemaal niks voor als je daarmee denkt te kunnen pronken. Het stelt gewoon niks voor, want het is nog 10.000 keer erger als hij het zegt. Dan moet de Heer als het ware zijn hoofd omdraaien, omdat de Heer weet dat het nog 10.000 keer erger is. Dus houd dat maar bij je, die waslijsten van die ongerechtigheid. Ik was uitgeteerd, kijk daar heb je het. Dat is de ware kennis, dat is de ware ellendekennis. Ik was uitgeteerd. Maar gij zag op mij neder, geliefde. De Heer verheerlijkt altijd zijn genade. Als je ook aan je slechtheid gestorven bent. Als je een lijk geworden bent voor de wet. Nou, een lijk die zegt van zichzelf niet meer dat hij slecht is. Hè? Een lijk is gewoon lucht, niks. Een stinkende hoop drek. Nog erger. Het einde der wet is Christus. Dan hebben zulke zielen het niet meer over zichzelf. Paulus zegt, ik leef, doch niet meer ik. Wie is dat eigenlijk, zegt hij, die Saulus en Tarsus? Ik ken maar één mens. Christus. Die mijn gerechtigheid is. De Heere, onze gerechtigheid. En geliefde, dan zou er meer van uitgaan, ook van Gods volk, als Christus de eer krijgt. Als we in Christus roemen op grond, dat moet wel fundamenteel zijn hoor, want er zijn er ook die vervelen die roemen, al die roemers. Ja, ja. Maar als je het gaat onderzoeken, de dwaze maagden hebben ook wel gezongen hoor. Oh mens, die hebben ook op psalmen en gezangen opgezongen. Maar er was geen grond. Er moet een grond voor zijn. Ik roem in God. Ik prijs dan vuil bewoord. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dan staan ze op de rots der eeuwen. En alleen op die rots der eeuwen kan je zingen tot Gods eer. Door de Heilige Geest die ons gegeven is. Geliefde, Asa deed wat recht was in de ogen des Heeren gelijk zijn vader David. Hij deed wat recht was. Dat is eerst. Er staat niet Asa evangeliseerde. Nee, dat staat er niet. Hij deed wat recht was in de ogen des Heeren. Kijk, dat Asa bedreef geen politiek, net als David. Die bedreven geen politiek zoals ze in onze dagen doen. Dat was geen democratische monarchie. Nee, dat was een absolute monarchie. Asa, en noem al die koningen maar op, ik kan ze nou allemaal niet opnoemen. Maar die regeerde naar recht. Die regeerde. Die bedreven geen politiek. Nee. Die zeiden, die bevalen wat er gebeuren moest. Opdat het volk zou wandelen in het pad van Gods geboden. Opdat het volk God zou vrezen. Want we hebben opgelezen hoeveel koningen er wel niet het volk deden zondigen. In afgoderij, noem maar op. Die waren verantwoordelijk voor wat het volk deed. En geliefde, de Heere, hou je verantwoordelijk. Ook al kun je met je verantwoordelijkheid niet werken. Want kijk, heel die beweging, die verantwoordelijkheid beweging, die de verantwoordelijkheid, de mensen verantwoordelijkheid voor opzet, dat de mens toch verantwoord. Maar mens, je vervult er toch niet 1% van. Hou maar op met die onzin.
Maar God houdt ieder mens van nature wel verantwoordelijk. En hij kent daar niks mee. De mens kent daar niks mee. Daar kan je niet mee aan de slag. Omdat God je verantwoordelijk houdt voor wat je gedaan hebt in Adam. Waar wou je dat mee goed maken? Een vrome godsdienst? Maar God houdt je wel verantwoordelijk. En dat is net zo op welke plaats je ook staat. De Heere eist dat rentmeesterschap terug. Geef rekenschap van je rentmeesterschap. En hoe zou dat kunnen, geliefde, als dat niet door het geloof is geschied? Dan zei je, met je rentmeesterschap zal het eeuwig in je aangezicht slaan. Omdat je maar wat gespeeld hebt met het recht Gods. Omdat je wel het evangelie op de lippen hebben genomen. Hè? Net zoals de SGP. Hè? Die nemen van alles op de lippen. Maar ze doen het tegenovergestelde. Degene die dat doen, zegt Paulus in Romeinen 3 vers 8. Hun verdoemenis is rechtvaardig. God laat niet spelen met zijn recht. Door niemand niet. Ook al betreft het zijn volk. Eli, hoge priester Eli, ik heb hem het wel meer gezegd. Die speelde met het recht Gods. Hij liet zijn goddeloze zonen Hofni en Pinaas begaan. Nou, dat hebt hij geweten. Dat hebt hij geweten. De Heere laat niet sjoemelen met zijn recht. Nee. En zeker niet als je op een positie zit. Waarin je de autoriteit hebt gekregen om de tucht te handhaven. En dat geldt ook voor gewone leden. Want als je in je gemeente, in je kerkgemeente of in je gezin je eigen niet vrij maakt. Van het bloed van de ongerechtigheid, van het bloed der ongerechtigen, dan zal de Heere je dat bloed op je hoofd zenden, en dan zal die Heere je daarna straffen. Daar is geen ontkomen aan. Daar is geen ontkomen aan. Al die heel die theologie, hè, die het recht Gods, die het evangelie predikt ten koste van het recht Gods, dat is in de hel gesponnen. Eerst moet het recht Gods verheerlijkt worden. In ons persoonlijk leven, want alleen de daders der wet zullen gerechtvaardigd worden. Daar moet recht geschieden, daar moet recht gesproken worden. Daar moet vrijgesproken worden. En in het leven van de kerk, gaat de Heer Jezus in die bres, is die in die bres gestaan. Vader, ik wil niet dat deze in het verderf nederdalen. Kijk, daar heb je nou de verheerlijking van het recht Gods, want ik heb verzoening voor hem gevonden met mijn eigen bloed. En geliefde, dat zullen we toch moeten kennen, want anders vergrijp je eigen tevredenheid. Een mens hoeft daar niks aan te voldoen. Nee, de Heere Christus moet het voor je voldoen. Maar dat gaat nooit ten koste van het recht Gods, dat wil ik zeggen, dat wil ik prediken. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Als de Heere dat spreekt in je leven, dan treedt hij in je leven. Dan breekt hij de koperen grendelen van je hart aan stukken. En dan zegt hij dat, als hij dat in je ziel zegt, als hij dat in je hart zegt, door de Heilige Geest gesproken. Dan kan je niet anders als je last afwentelen op Christus. Ze maken er tegenwoordig allemaal een hefboom geloof van. He, allemaal Arminianisme. En zo wordt ook de liefde in onze dagen vervalst. Alsof de liefde zelf in staat is om een mens te bewegen. Absoluut niet waar. Dat is een leugen uit de hel. God doet het. Hij maakt een ziel in en door Christus levend. Want de liefde maakt niet rechtvaardig voor God. Absoluut niet. Dat doet alleen de gerechtigheid van Christus. En dat door het geloof. Hè? Dan geeft de Heer ook de gave des geloofs. Hè, om die gerechtigheid van Christus te omhelzen. Om Christus te omhelzen. Om door hem omhelst te worden. Want kijk, dat gaat er altijd aan vooraf. Ik heb u niet uitverkoren. Gij hebt mij niet uitverkoren. Maar ik heb u uitverkoren. En dan, daar komt het wonder in uit. Hè? Waarom hebt gij het op mij gemunt? Dat er zoveel gaan verloren die gij geen ontferming hebt. En Asa deed wat recht was in de ogen des Heren, gelijk zijn vader David. Want, en nou komt het, hè, hij nam weg de schandjongens, de homofielen, uit het land. En hij deed ze uit het land. Hij zette ze niet in de gevangenis. Hij deed recht in de ogen des Heren, want er mochten geen schandjongens zijn. Lees het boek Deuteronomium maar. Ik kan nou even dat hoofdstuk niet in mijn gedachten krijgen, maar. Er mochten geen schandjongens onder het volk Israël zijn, dat had God verboden. Er mochten ook geen prostituees zijn. Ook niet. En Asa deed wat recht was in de ogen des Heren, want dat was niet zijn eigen beslissing om die schandjongens nou eens even te discrimineren, zouden ze in onze dagen zeggen. Nee, dat had God bevolen. En als je nou ziet hè, dat die anti-homo-wet in Oeganda, dat wordt zelfs wereldwijd is die president van Oeganda aangevallen. Inclusief het regendom. Je leest die pulpcommentaren maar van die RD-acteur in dat RD. Het is één groot relaas voor de promotie van homofilie en pedofilie. En als ze het ontkennen, dan zal God hun monden dichtslaan. Want er wordt wat afgelogen hoor, maar je kan God niet bedriegen. Je kan echt God niet bedriegen hoor, want ze hebben de opdracht. Al die MSN-kranten staan onder censuur en ze hebben maar te schrijven, te publiceren wat hen wordt ingegeven door de elite. En als je dat niet gelooft, dan leef je in een droomwereld. En dan kom je er vanzelf achter dat je daar rechtvaardig het slachtoffer van zal worden. Ik heb al meer gezegd, de pyromanen staan het hoofd van de brandweer, het wordt niet geloofd. Het wordt allemaal goed gepraat. Maar als je als reformatorische krant daar gehoor aan geeft, dan is je verdoemenis rechtvaardig. Dat doet de politiek ook, hè? Kwaad met kwaad bestrijden, kiezen tussen kwaden, opdat het goede daaruit voort zal komen. Paulus zegt, hun verdoemenis is rechtvaardig. Ik moet er ernstig voor waarschuwen. Als je daarmee involved bent, met die vuile politiek. Als je SGP-lid bent, dan is je verdoemenis rechtvaardig, want dan stem je ermee in. Het is die SGP die het volk doet zondigen. Hun verdoemenis is rechtvaardig. Daar is geen ontkomen meer aan. God komt met bloedige oordelen. Omdat Gods recht bespot wordt door degene die zich uitgeven christenen te zijn. Dan moet je echt niet denken dat God veranderd is. Die Sodom en Gomorra verbrand heeft. Uitgebrand heeft. Want op die plaats van Sodom en Gomorra is de dode zee gekomen. Dat is zo uitgebrand naar beneden toe. Dat er een dode zee ontstond. Het Israël van het Westen. Sodom en Gomorra. Nummer 1 hoor. Nummer 1. Sodom land nummer 1. Want dat was een reformatieland. Dan hoef je niet naar die heidenen te kijken. Nee, maar die heidenen, die Afrikaanse landen, die zullen opstaan in de dag des oordeels om dat Sodomland nummer 1 te veroordelen. Ja? Die president van Oeganda, die zal opstaan in het oordeel om de hoofdredacteur van het RD te verdoemen. Dat leert ons Gods woord. Dat zeg ik niet, dat leert ons Gods woord. En Asa nam weg. De schandjongens, hij stuurde ze het land uit. Eruit, zegt hij. Want dit land is Gods land. Hier regeren Gods wetten. En daar hebben we ons aan te onderwerpen. En als dat niet uit liefde gaat, als nou liefde je drijfveer niet is, als het geloof je drijfveer niet is, dan heb het ook allemaal geen waarde. Hoor. Want God zit niet om wettische oplossingen verleden. Asa deed van harte wat recht was in de ogen des Heren. Hij houdt zich in de dag van zijn heerkracht, houdt de Heren zich een gewillig volhouder. Ja? Hij deed wat recht was. Gewillig, met een gewillig hart. Al de dagen van zijn leven. Want kijk, je komt ook koningen tegen, zoals Joas. Hè? Die begon goed, zou je zeggen, maar later diende die de af. Later week die af, deed die wat slecht was in de ogen des Heren. Ik heb u er toch gepreekt. Maar Asa deed wat recht was in de ogen des Heren, gelijk zijn vader David, al de dagen van zijn leven, was een godvrezende koning. Hij geloofde in Christus. Dan kan je niet meer sjoemelen met het recht Gods. Als je zegt in Christus te geloven, je kan er een ogenblik in vallen. Ja, want Gods volk die valt dagelijks. Maar hun drijfveren, Paulus zegt, Het goede wat ik wil, kijk, daar heb je, nou, daar heb je het nou. Hè? Ze willen wat God wil. Het geloof wil wat God wil. Daarom staat er geschreven. En Asa deed wat recht was in de ogen des Heren. Die kon daar niet meer mee sjoemelen. He, zoals de SGP. Nee, hij zegt nee, we zijn tegen homofilie. Maar laat die mensen maar zitten. Want in de praktijk krijg je een hoop herrie. He, dan krijg ik misschien wel een revolutie. Als ik al die homofielen het land uitzend. Nee, zegt Asa, dat recht moet zijn loop hebben. Dat wordt zelfs ook in onze dagen wel door sommige politici uitgesproken, door ministers. En nochtans doen ze tegenovergesteld. Want kijk, alles wat politiek is, is leugen en bedrog. Maar Asa regeerde naar recht. Die had niet zijn eigen wetten. Die regeerde naar Gods wetten. Een theocratische koning, dat is de enige... Een theocratische monarchie, dat is de enigste regeervorm die in de ogen Gods, die de zegen des Heren en die de goedkeuring Gods wegdraagt. De enige regeervorm, een theocratische monarchie. Want Asa deed wat recht was, die hoefde niet met politieke partijen te raadplegen. Van nou, hoe zou het nou eens gaan doen? Hoeveel stemmen heb ik en hoeveel stemmen heb jij? God wat, God de helft en de duivel de helft. Ja, dat is de politiek van de SGP. Kun je daar nog op stemmen, mensen? Is dan je geweten zo toegeschroeid dat je helemaal geen besef meer hebt wie God is? Dat besef onder de SGP, onder die top van de SGP, ze beseffen absoluut niet wie God is, hoor. Van der Vlies heeft geen druppel besef wie God is. Die spotboef. Die een homo-huiskamer kan openen. Wat, zegt Asa? Eruit! Uit mijn land. De Heer heeft me hier gezet. En ik zal zijn recht handhaven. Daar moesten we maar eerst eens van gaan zingen. Van dat handhaven van Gods recht. Dat komt die psalmist van die psalm 4, komt daar zo in te treden. Hè? Dan zult gij, psalm 4 vers 3, dan zult gij recht naar het outer treden en offeren God een rein gemoed. Het offer der gerechtigheden en zuivere reukwerk der gebeden. Betrouwt op hem, want hij is goed. En wat er verder volgt, organist in dat derde vers van psalm 4. schandjongens uit het land. Nou, Oeganda hebben anti-homo-wet getekend, president. En er staat op homofilie een straf van levenslange gevangenisstraf of minstens 12 jaar. Maar daarin is Oeganda niet alleen, want je hebt ongeveer 76 landen die anti-homo-wetten hebben. En daarbij zijn nog veel islamitische landen. Maar die terroriseren die mensen, dat is niet bijbels. Asa liet die schandjongens niet ombrengen. Hij stuurde ze het land uit. En er zijn vele, voornamelijk Afrikaanse landen die op christelijke gronden, op bijbelse gronden, anti-homo-wetten hebben. En nou brult dat hele refeldom, dat is discriminatie, dat is toch wat. Heb je die foto's gezien van die Oegandezen die daar liepen met spandoeken? For God and our country, no sodomy. Die mensen zullen, al was het alleen maar uitwendig, door God gezegend worden, dat weet ik zeker. Die president die zal door God gezegend worden. En het refeldom zal worden verdoemd. Vanwege dat spotten met Gods recht. Dat spelen. Playing games heet dat in het Engels. Playing games met Gods recht. Nou, daar kom je achter. Daar kom je achter. Welke dominee het ook betreft. Heel die christelijk gereformeerde kerk zal door God verdoemd worden. Heel die PGN zal door God verdoemd worden. Die zullen uitgebrand worden. En er zal een dode zee ontstaan. HK zal door God verdoemd worden. Omdat ze die schandjongens niet de kerk uitzenden. Geen tucht handhaven. Ik begrijp in der eeuwigheid niet en ik zie Gods volk daar nog in blijven. God zal je bezoeken. God zal je zwaar bezoeken. Al ben je 100 keer bekeerd. Je zal je nek breken. Net als Eli. Omdat je je eigen niet vrij maakt. Omdat je speelt. Playing games. Met het recht Gods. Dat duldt Gods glorie niet. Met heel je vrome rechtzinnigheid. Gooit het maar op de brandstapel. Als de tucht, als de sleutelen des hemelrijks, als de tucht, als je je niet meer vrij maakt van de ongerechtigheid van land en volk, dan ben je een bastard. De Heere laat dat niet gedogen. De Heere gedoogt het niet. Nee. Ben ik dan een vader? Waar is dan mijn Heer? De Heere let er nou op toe. Of jij je vrij maakt door het geloof, hoor, niet als een fariseer. Niet zoals Heere God des hemels en der aarde. Ik dank u dat ik niet ben gelijk die tollenaar. Dat is die vervloekte hoogmoed van het fariseïsme. En dat heerst ook overal. Nee, daar gaat het niet over. Als je de Heere vreest, dan komt ook openbaar dat je liever het recht Gods verheerlijkt en daarbij omkomt, dan sta je de zonde inzegeld. Als dat het niet meer is, geliefde, dan is er geen liefde tot God, hè? En dan stelt dat allemaal niks voor. Als je meer liefde hebt tot zondaren als God, als de liefde tot God, dan ben je een bastaard. God liefhebben boven alles en je naast als jezelf. De Heer kijkt nou toe of het in Christus allemaal waar is in je leven. Of dat je met het ene sjoemelt of met het andere sjoemelt. De Farizeeën hadden zogenaamd God lief boven alles. En het was gewoon één grote fake religie. Want ze hadden alleen maar zichzelf lief. En de humanisten, de refo-humanisten, die hebben maar één gebod. De liefde tot de naaste, dan zogenaamd natuurlijk. Want het is ook een ene grote fake religie. Nee, de Heere, kijk nou toe. God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. Of dat in Christus geschiet in je leven. En dan hanteer je ook die zweep als het nodig is, als de Heer hem in je hand geeft om de tempel te reinigen. Als dat niet zo is, dan ben je echt een bastaard, hoor. Dan stelt je geloof helemaal niks voor. Helemaal niks. Dan ga je ook naar die kerkenraad en dan maken je vrij van je bloed op het scherpst van de snede. En al maken ze je uit voor liefdeloos, want dat heeft die dominee Labé, heeft dat ook maar gezegd. Het is één grote scheldpartij. Dan zeg ik, dan sta je straks staan voor die scheldende God. En dan heb je geen bestaan. Dat zijn de bastaarden in onze dagen. Die spelen playing games met het recht Gods. De Heere schelde u, gij Satan, de Heere schelde u. Er is een goddelijk schelde. Er is een schelde des geloofs. Dat ontkennen ze in alle standen, in alle kerken in onze dagen. Gods recht moet vertrapt worden en de mens verheerlijkt. Ja, dacht je dat? En hij deed de schandjongens weg uit het land. En geliefde, de staat van Jefta, Jefta die werd ook veracht door zijn eigen huisgenoten, door zijn eigen landgenoten. En Jefta die reisde af naar het land Tob. Nou, er zaten al die schandjongens in het land Tob. En wat heb Jefta gedaan? Die heeft een leger uit die schandjongens gevormd. Die heeft hun schande niet getolereerd hoor. Nee. Weet je wat Jefta gezegd hebt? Hier heb ik een zwaard. En als je daar iets van laat blijken, dan word je afgehaakt. Want Jefta deed wat recht was in de ogen des Heeren. Jefta handhaafde het recht Gods. Maar nou kan God zelfs uit schandjongens Gods volk maken. En nou staan ze in onze dagen, heel dat regeldom staat de bekering van homo's in de weg. Met een evangelie waarin het recht Gods niet verheerlijkt wordt. En Asa, hij zond de schandjongens weg uit het land. We zouden er nog bekeerd kunnen geworden zijn toen ze daar in ballingschap leefden. Wij hebben God het hoogst misdaan, wij zijn van het heilspoor afgegaan, ja wij en onze vaderen tevens. Als je nou nooit een banneling geworden bent geliefde, dan weet je ook niks van bekering.
Nee.
Die Melaatse, buiten de poorten van Samaria, die waren buiten de stad geband, want ja, de Melaatse die mochten zich niet onder het volk begeven. Dat waren bannelingen, verbannelingen, verdoemelingen. Ze zeggen, nou, met die hongersnood. Als wij hier blijven, zullen we sterven. Maar als wij gaan tot de tenten, tot de krijgs, tot het leger van de Syriërs. Die zich hier in tenten hebben verschanst. Hier even verderop. Als we dan gedood worden, ja dan sterven we ook. Dus wat maakt het uit? Laten we dan maar uitgaan en proberen wat eten te krijgen in die Syrische tentenkamp. Kijk, dan wordt een mens onvoorwaardelijk. Want God heeft een wet gesteld. De Melaatse mochten niet onder het volk. En het was tot behoud van die Melaatse. Die zich buiten de poort. He, die daar leefde in ballingschap eigenlijk. Net als die schandjongens het land uitgestuurd werden. Het zou nog tot een bekering geweest kunnen zijn. Maar tot bekering of niet tot bekering. Asa deed die schandjongens het land uit. Omdat God dat bevolen had. Het was door het geloof. Hij had Gods recht liever als mensengunst. En al de drekgoden die zijn vaders gemaakt had, hadden, deed hij weg. De drekgoden, nou wat. Drekgoden. Weet je wat drek is? Dat is de ontlasting van een mens. Drek, ontlasting van dier. Drekgoden. Ja. Drekgoden. Hij deed ze weg. Hij verbrandde. Dat stonk zo als de drek van een mens. Als de drek van dieren. Drekgoden. Zo werd het genoemd. Hè? Zo hebt de Heer dat genoemd. Drekgoden. Lees dat Oude Testament toch, geliefde. In de boeken van Mozes. Hè? Wat het volk allemaal moest uitbannen. Hm? De drekgoden, de afgoderij. De schandjongens. De prostituees. Want dat zou nog tot een bekering kunnen zijn. Hè? De Heer Jezus at met hoeren en tollenaars. Niet om ze in de zonde te stijven. Maar om ze daarvan te bekeren. En dat waren uitlandige mensen. Dat waren bammelingen. En die waren net zoals die Samaritaanse vrouw. Die kwam toch alleen naar de waterput. Dat mens was al uitgebannen. Uit de gemeenschap gebannen. Het recht Gods had daar al zijn werking. Want dat mens had toch wel enig besef van de Joodse godsdienst. Ja, ze zeggen, ja, ik ben de slechtste van de slechtste. Daar trad ze niet mee in de publiciteit. Nee, maar iedereen wist dat wel. Want ze had 5 mannen gehad. En de man die ze nu had, dan leefde ermee samen. Dat wist dat mens echt wel hoor. dat ze zeg maar in de zonde leven. Hm? Maar hoe kom je er nou vanaf, leraar? Hoe kom je er nou vanaf?
En hij moest door Samaria gaan. En hij moest door Jericho gaan. Hm? Hij moest door Samaria gaan om een hoer tot zijn bruid te maken. Hij moest door Jericho gaan om een tollenaar tot zijn bruid te maken. Zacchaeus woonde ook buiten Jeruzalem. Als een verbanneling. In dienst van de Romeinen. Eigenlijk een landverrader. Maar als God de zulke opzoekt. God zoekt je altijd op. In je uitlandigheid. In je schandelijkheid. Er worden geen vrome mensen naar God gerechtvaardigd. Alleen goddelozen. Uitlandig. Zonder God en zonder hoop in deze wereld. Ja. Dus dat beeld dat ligt er wel in. Hè? Hij stuurde de schandjongens, maar dat recht Gods moest verheerlijkt worden. Dat recht Gods moet uitgevoerd worden. En Aze deed wat recht was in de ogen des Heeren. En als je daarmee sjoemelt, dan ben je geen christen. Dan kun je eigenlijk zonder te vloeken geen christen noemen. Als je daarmee sjoemelt. Openlijk mee sjoemelt. Gods volk zal het bewenen hoeveel ze ermee sjoemelen. Maar dat is hun niet tot vreugde hoor. Dat is niet hun drijfveer om met dat recht Gods te sjoemelen. Nee, nee. En die kunnen het ook niet accepteren dat een ander zich maar blij maakt. Zich zalig waant buiten dat recht Gods om. Nou, daar word ik niet blij van. Daar word ik echt niet blij van. Dan moet ik je onderzoeken. Niet ik. Gods woord. Dan moet de toets van Gods woord aan je schenen gelegd worden. Tot je behoud. En als je daarvan, als je nou achterover valt, dan ben je voor even verloren. Maar als je God nou toevalt, met je aangezicht voor God in de grond, in het stof, gena, o God, gena, hoor mijn gebed, dan wordt dat recht in je leven verheerlijkt. He, want dan kom je dan komt er een dag in je leven, dan kan God geen kwaad meer doen. Omdat je strafwaardig bent, helwaardig bent. Omdat je één hoop drek voor God geworden bent. Uit de drek verhoogd, zei tante Lena altijd. Ja, uit de drek verhoogd. Nou, dan ben je een drek af God voor God geworden. Maar Aza moest het recht Gods handhaven. Hij deed de drekgoden. Want kijk, als dat er niet mee gepaard gaat met het leven in Christus. Dan ben je echt een bastard hoor, dan ben je geen christen. En er zijn zoveel, massa's mensen die zich als christenen uitgeven. Kerken, massa's kerken, revelkerken. Die sjoemelen met het recht Gods. Nou, daarom heb God een kracht der dwaling gezonden. Dat ze de leugen zouden geloven. Want die zijn al door God overgegeven. Daar is geen reformeren meer aan hoor. Dat kan je proberen, maar dat zal mislukken aan alle kanten. Wat God overgeeft, is geen reformeren meer aan. Nou. Wie God kan bekeren, dat weet de Heer. De Heer kon zelfs een Manasse bekeren. Nou, zo wordt Gods volk allemaal bekeerd. Als een Manasse. Want die komen allemaal in die kerken terecht van de wet. Die zitten in, die komen tot ontdekking dat ze erin zitten. Die deuren van die kerken zijn met koperen grendelen gesloten. Want de duivel die houdt zijn prooi. Als die sterk gewapende. Heel die hof houdt hij in vrede. Maar als er één die bediening van de geest, die bediening der wet ontvangt, dat die erin zit, dan wordt het wel benauwd in je leven. Kun je daar uitstappen uit die kerker, uit eigen kracht? Ken dat? Is het je gelukt? Dan heb je een fake geloof. Dan heb je een tijdgeloof. Dan heb je een wondergeloof. Maar geen zwaar zaligmakend geloof. Nee. Want een recht ontdekte ziel die moet door recht verlost worden. En die laat zich niet meer door mensen helpen. Al die adviseurs die wijst niet de deur. Heden uit. Een recht ontdekte ziel die laat zich niet meer door mensen adviseren. Hij moet door God verlost worden en anders niet. En geliefde, dan gaan al die drekgoden de deur uit. Dan kom je met je schande openbaar voor God. Dan kun je niks meer bedekken. Dan kun je niet meer iets in een verborgen hoekje van je hart houden.
als een privézaak. We zijn heel dat rijkdom hebben allemaal een privégeloof. Ik geloof op deze manier en jij gelooft op die manier. Ja. Dacht je dat? En als Asa in onze dagen zou leven, dan zou die recht doen, dan zou die heel dat koningshuis afzetten. Heel dat abortus ondertekende koningshuis, dan zou die heel die politieke stelsels, die Tweede Kamer in zee werpen. Het land uit, weg ermee. Want Asa deed wat recht was in de ogen des Heren. Want het gaat verder. Het gaat nog verder, geliefden. Ja, zelfs zijn moeder Maaga, die zette hij ook af dat zij geen koningin meer zou zijn. Nou, Maaga, dat was niet zijn letterlijke moeder, dat was zijn grootmoeder. Zo wordt dat in het Hebreeuws genoemd, zeggen de kanttekeningen. Daar is ook je grootmoeder je moeder. Dat wordt niet, zeg maar, nader aangeduid. Soms wel, maar hier niet. Maaga was niet zijn directe moeder, het was zijn grootmoeder, het was zijn oma. Nou ja, dan zou je zeggen, als je oma bent, dan geniet je toch wel, dan dien je toch wel met eerbied en ontzag behandeld te worden, zo'n oude oma. Nou, Asa zei, van die troon af. Of ik trap je eraf. Asa handelde niet meer naar het aanzien des persoons. Of het nou zijn grootmoeder was of niet. Hij zegt, kan me niet schelen. Hij zegt, ik heb de wetten Gods te handhaven eraf. Van die troon. Waarom? Waarom? Nou, koningin Asa had een afgrijzelijke afgod in een bos gemaakt. En die afgrijzelijke afgod, geliefde, dat wijst op de sodomie. Ze had een sodomitische afgod in een bos. Die koningin Maaga, dat was een in en in goddeloos mens. Nou, welke premier, welke koningin onderscheidt zich van koningin Maaga? Er zijn nog Afrikaanse landen die handelen op grond van Gods woord. En die bannen de sodomie het land uit. Verbieden. En er wordt volgens die Revo-acteur, die hoofdacteur van het AD, die gaat die hele wetgeving relativeren. Ja, hij zegt, sodomie is wel zonde natuurlijk, volgens Gods woord dan, want niet volgens zijn eigen hart, want volgens mij is het zelf een sodomist. Als hij zo spreekt, dan hang je de sodomie aan. En God zal het openbaren. God zal het openbaren. Kan niet verborgen blijven. Maar die koningin Maaga, die grootmoeder, die oma van koning Asa, had een afgrijzelijke afgod in een bos gemaakt. Maar Asa die roeide haar afgrijzelijke afgod uit. Hij sloeg hem, dat staat eigenlijk, hij sloeg dat ding aan stukken. Want koningin Maaga deed het volk zondigen. Die wekte, je kan sodomie niet opwekken, maar je kan wel die homofielen, die kan je stijven in de zonde, in de homo zijn. Nou, dat heb Van der Vlies letterlijk gedaan. Die heeft zo'n homo huiskamer geopend. Nou, Van der Vlies, als je niet tot bekering komt, zal God je verdoemen. Want dan ben je net zo'n sodomist als die schandjongens die Aas het land uitstuurden. Dan ben je net zo'n ongerechtige crimineel als koningin Maaga. Maar koning Asa deed wat recht was in de ogen des Heren. Die zou Van der Vlies het land uittrappen. En wie het ook betreft. Wat wordt dat gehaat in onze dagen. Ja. Maar dat kan met eerbied gesproken God niks schelen. Of je dat nou haat. Of dat je dat nou geveinsdelijk voorstaat. Het recht God zal verheerlijk worden. En als je daarmee sjoemelt. Dan roep je de oordelen Gods over je uit. Dan geeft de Heere, staat er in Romeinen 1. Je rechtvaardig over aan het goeddunken van je eigen hart. Aan de lusten, aan de homolusten. Hè? Want het reverdom dat barst van de homo's. En dat is een rechtvaardig oordeel Gods. Omdat ze allemaal de duivel in de kaart spelen. Allemaal bespreekbaar maken. Allemaal aanvaardbaar maken. En de Heere die zal heel het reverdom veranderen in ene grote sodomhoop. En als hij erin blijft, geliefde, dan zul je met hen desgelijks vergaan. Al was hij 10 keer bekeerd, al was hij 100.000 keer bekeerd. Maar dan geloof ik niet in je bekering, want Lot woonde in Sodom en hij kwelde zijn rechtvaardige ziel dag bij dag. Het was voor Lot een kwelling. Hij had er zelf natuurlijk voor gekozen om daar in de vlakte van Sodom te wonen. En hij denkt, ja, maar als ik nou elke dag naar de bank moet, dan is het wel makkelijk als je in Sodom woont. Nou, daar was Lot wel achtergekomen dat die keuze, om het nou zomaar eens populair te zeggen, een van God afkeuze was. Maar zijn ziel was rechtvaardig. Hij kon daar niet meer leven. Want Lot heeft ook in Sodom gepreekt. Lot heeft zijn eigen vrijgemaakt. Maar de schoonzonen, Lot was in de ogen van de schoonzonen voor Lot als jokkende. Ze geloofden hem niet. Denk je dat God zo onbarmhartig is dat hij heel die stad, al die mensen, met de grond gelijk zal maken, Lot? Wat ben jij voor een extremist? Lot! Ja, zo hebben ze ook met Noach gespot. De prediker der gerechtigheid, ze geloofden het Noach niet. Nou, ze zijn erachter, die mensen zijn erachter, Die zitten nou nog in de hel te krijsen. Hadden we maar in Noach geloofd. Hadden we maar in Noach in de prediking van Noach. Had ik maar. Maar ja, het ken niet meer. Je hebt hem 120 jaar genegeerd. En ze hebben de prediking van Lot genegeerd. En refodom. Je zal dezelfde plagen ontvangen. En we zullen de 10 plagen van Egypte niks voorstellen als God het refodom komt te oordelen. Als hij er niet uitgaat, als hij je niet vrijmaakt, het homostof niet van je voeten schudt. Dan kun je er ouderling in wezen en je zal met de hele kliek omkomen. Hoewel Eli oud was, de hoge priester Eli, is hij toch een vroegtijdige dood gestorven. Ja. Die man die viel er nog maar in Gods kant. Hè. De Heere doet wat recht is in zijn ogen. Maar ja, Eli, het was wel voor je eigen zielenheil van belang. Maar die vrouw van Pinehas, die had het er nog meer mee te doen. Want die stierf in der barensweeën. Die had het er nog meer mee te doen. Ikebot, zegt ze. Ikebot. Net als Rachel, die noemde haar zoon Benoni. Want ze wist wat voor een geslacht dat zou worden. Jacob was mis hoor. Benjamin. Dat was mis hoor. Dat moest ook naar de raad Gods wel geschieden. Maar dat was wel mis. Rachel had gelijk. Benoni. Want de Benjamieten, die zouden zijn als een slang. Aan de kant van de weg, bijtende het paard in de versenen. En dan roept Jacob het uit. Op uw zaligheid wacht ik, o heren. Want hij heeft het ook gezien op zijn sterfbed. Wat Rachel gezien had op haar sterfbed. Het wordt allemaal verkeerd uitgelegd natuurlijk. Hè. Ja, Jacob die gaf Benjamin die goede naam, want het zoon van mijn rechterhand. Hè. Nee, zegt Rachel, het is de zoon van mijn smart. Dat mens zei dat door het geloof. Wat wordt door de schriften toch verkracht in onze daden? Rachel wordt door vele dominees aan de kant van de verworpenen gezet. Nou, dat zijn verworpelingen die dat durven. Dat zijn geen knechten van God die dat durven. Rachel was net als Lea een vrouw des geloofs. Ze wilden allebei de Christus baren. Geef mijn kinderen of ik ben dood. Daar zat geloof in, hoewel Rachel die was er natuurlijk zelf ook. Nou kijk, daar heb je nou het volk van God. Gods volk, dat is enkel vlees. Enkel vlees. En toch leeft ze door het geloof. Dat zie je nou in het leven van Rachel. Eigenlijk nog meer dan in het leven van Lea. En dan zeggen ze op grond van de tedere ogen van Lea was een kind van God. Schiet toch op mensen, wat een theologie. Rachel net als Lea. Die brak door in het geloof. Geef mijn kinderen of ik ben dood. Daar werd ze wel in bestraft. Ben ik dan God, zegt Jacob. Want daarin was ze 100% vlees. Maar toch was dat niet zonder geloof. Ze wilde de Christus baren. Die oud-testamentische, die dochters van Lot en die spelonk wilden de Christus baren. Het wordt allemaal biblicistisch uitgelegd in onze dagen. En in biblicisme zit geen troost, zit geen kracht. Daar zit niks in. Want de letter dood. maar de geest maakt levend. Als je nou mensen als onze vrouwen, als onze dochters dat geloof nog eens mochten ontvangen van die oud-testamentische gelovige vrouwen, dan zou de kerk gered zijn. Dan zou de kerk gered zijn. Ja. Maar wat heerst er nou voor een geest uit de afgrond? De zonden worden geen zonden meer genoemd. Lief zijn van elkaar. Het is allemaal een verrotte geest. Allemaal ongeneeslijk ziek. Allemaal spelen met het recht Gods. Het heeft niks meer met de ware godsdienst te maken. Wat er in onze dagen zich aandient. Nou wil ik niet generaliseren natuurlijk. Want de Heer behoudt zijn altijd zijn 7000. Maar er zijn altijd maar enkelingen die het verdedigen. Bij God vandaan. De profeet Elia had niks aan die 7000. Hij vraagde ze niet. Nee, natuurlijk niet. Maar hij zegt, ik ben maar alleen overgebleven. Nou, de Heer zegt, ik heb er nog 7000. Maar Elia stond er alleen voor. Hè? Want de Heer die verheerlijkt altijd de grootste zaken door de geringste middelen. Moet je maar eens opletten. Al die organisaties. Voor elke zonde wordt er in onze dagen een stichting opgericht. Mens, wat een ziekelijke beweging. De Heer gaat dat wel verbranden hoor. Want God is een God van recht. Hij gaat dat wel verbranden. Voor elke zonde is er een stichting opgericht. Reformatorisch heet het dan allemaal. En dan kennen ze als revo-aap, als revo-gorilla's, kennen ze in zijn kooi. En dan gaat de collectezak rond. Ja, ja, ja. Maar de Heer zal het verbranden. Want God is een God van recht. Hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid en alle volken in rechtmatigheid. U zegt, maar er is toch een evangelie, hoe weet je dat? Heb God het je geopenbaard of heb je het zelf maar ergens gelezen? Dat evangelie, dat is openbaringsevangelie. Want als een mens in zijn oordeel loopt, dan weet hij van geen evangelie. Het is hem niet geopenbaard. Maar dat is de Heer die dat woord gaat openbaren. In Christus, in en door Christus. Dan is er nog plaats voor de grootste van alle zondaren. Yeah. En dan zal ik je wel vertellen, geliefde. Dan heb God je in Christus verlost van de heerschappij des duivels. Dan ben je geen homo meer. Echt niet. Waarover gij u nu schaamt, als jij je nou werkelijk schaamt, over hetgeen je geweest bent in Adam, wordt Gods volk daar volkomen van verlost? Ja, in Christus worden ze er volkomen van verlost. Van die heerschappij des duivels in ieder geval. Niet van de aanwezigheid van de zonde. Daar worden ze niet van verlost. De Heer Jezus bidt, Vader, ik bid u dat gij ze niet wegneemt uit de wereld, maar dat gij ze bewaart uit de boze. Dus zolang we nog in deze wereld zijn, worden we met de zonde geconfronteerd. Worden we met onszelf geconfronteerd, met ons eigen verrotte vlees. Want we zijn enkel vlees, enkel nul en niet enkel ijdelheid, stof van God. Een mens stelt niks voor, ook niet na ontvangen genade. Paulus zegt, ik ben vleeselijk, geheel vleeselijk verkocht onder de zonde. Maar waarom laat God zijn volk dan hier na ontvangen genade en neemt hij ze niet direct op in de hemel? Omdat ze hier nog een dure roeping hebben te vervullen. Omdat ze hier nog zich vrij moeten maken van allerhande ongerechtigheid. Omdat ze hier de Christus moeten verkondigen en die gekruisigd. Opdat zijn koninkrijk zou worden uitgebreid. Tot aan de verste grenzen. Zal de Heer het doen. Ze komen aan door goddelijk licht geleid. Om te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. Die mensen gaan naar recht handelen in Christus. Hè? Want het recht Gods is in Christus verheerlijk. Dat betekent niet dat je nou maar de schandjongens kunt tolereren. Dat betekent het evangelie niet hoor. Absoluut niet hoor. Als je dat denkt, dan ben je een bastard. Het evangelie gaat nooit ten koste van Gods recht. Nee. Want dat recht, ik draag uw heilige wet, die vervulde wet, die Christus hebt de wet vervuld tot de laatste titel in Jota. Die wet komt niet te vervallen, die is alleen vervuld. Gods volk wandelt in het pad van een vervulde wet. Ja, ik weet niet of je het verstaat. Want als je door het geloof in Christus leeft, heb je alle geboden in Christus vervuld. Dan merk je niks meer aan. Ja, maar die zonde dan. die zijn vergeven van verledenheden en toekomst. Maar als je erin te leven, dan zijn ze niet vergeven. Als je nou in de zonde leeft en spreekt van de vergeving der zonde, zit je maar te vloeken. Maar lijkt het voor Gods volk wel eens of dat ze in de zonde leven? Want dan zou je toch zeggen, hoe heeft David dat toch zo lang uitgehouden? Zoveel maanden. Nee. Maar toch leefde die er niet in, want zijn hart had geen leven. Zijn ziel, hij was het leven met God niet in die zin kwijt, niet zijn geloof kwijtgeraakt, maar hij had dat leven niet meer aan de ziel.
Jona was van God afgegaan en in de buik van die vis, op de bodem van de oceaan, had hij het leven niet meer aan de ziel. Maar toch mocht hij in die vis doorbreken in het geloof. Daar waar de zonden bedreven zijn, daar komt God ze te herstellen. We moeten terug naar waar de breuk geslagen is. En dat is een werk Gods nemen. Mens gaat nooit terug. No. Mens gaat door. Maar we zijn gevaarlijke mensen. We zijn zo gevaarlijk. Maar heb je dat nou wel eens ontdekt? Heb je je nood wel eens geklaagd? Heb je nou wel eens een walg gekregen aan jezelf? Niet in de publiciteit daarmee treden hoor. Want kijk, dat is allemaal nep. Dat is allemaal nep. Maar als iets als die Samaritaanse vrouw eens mag uitjuichen, kom zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb. Niet wat ik zeg, maar wat hij gezegd heeft over mij. Hoe hij over mij denkt. Hoe hij zich geopenbaard heeft aan mijn ziel. Daar kon ze niet over zwijgen. Dat ging ze vertellen, dat ging ze prediken. In de stad Sichar. En al die Sicharieten, die kwamen tot het geloof. Omdat ze met die vrouw op het schavot gingen. Omdat dat recht Gods in hun leven verheerlijkt werd. Want wat die vrouw gedaan had, hadden ze allemaal gedaan. Want zo openbaart er werd de mens. Die openbaart niet de buitenkant, de binnenkant. Die wit gepleisterde graven, die breekt de wet aan stukken, gemeente. En dan kom je voor God te staan als een goddeloze. Nou, erger kan niet. Erger kan niet. Maar die Samaritaanse vrouw, die heeft niet alleen het recht Gods gepredikt. Alles wat ik gedaan heb, niet iets, alles. Ze hebben ook de Christus gepredikt. Is deze niet de Christus die dat recht Gods verheerlijkt heeft in mijn leven? Die aan dat recht Gods genoeg gedaan heeft in mijn plaats? Is deze niet de Christus? Is deze niet mijn Christus? En toen zijn ze tot het geloof gekomen in Christus. Door Christus. En toen zijn ze uitgegaan tot hem. Door het geloof. En dan zeggen ze, vrouw, we geloven niet meer omdat jij het zegt. Maar we hebben het zelf gezien, zelf. We hebben hem zelf gezien, hij is ons zelf openbaard. Dat hij is de Christus, de Zoon des levende Gods. Hij is onze Christus. Hij is onze koning. Ja. Dat geschiet er, gemeente. En als het allemaal in het stiekem blijft hangen. Een beetje geroezemoes. In die reformatorische wandelgangen. Nou gooit het maar gevoeglijk op de mest op. Wie het ook betreft. Want als God een volk reformeert. Zoals Asa een reformator mocht zijn. In het land van Juda. Dan komt dat openbaar, geliefde. Dan worden de afgoden naar stukken gehakt. Dan worden de afgoden verbrand. Dan worden de goddeloze koning en koninginnen afgezet. Dan worden de schandjongens het land uitgestuurd. Dan wordt homofilie verboden. Dan worden pedofielen, die worden levenslang gevangen gezet. Kan niet anders. Anders is het geen reformatie, anders is het alleen maar een joke. God doet geen half werk hoor. En waarom het recht Gods, hè? Het is voor velen te scherp, maar dat is juist. Dat is nou liefde van God. Dat is nou liefde van God. Waarom gaf hij die verloren zoon? Dat is maar een gelijkenis, maar zo geschiet het ook in de werkelijkheid, hoor. Waarom onthield hij die verloren zoon nog niet van de zwijnen eraf eten? God had hem een beter lot bereid. Hè? Ja. Omdat je uitgedreven zal worden tot die koning der gerechtigheid. Die koning der gerechtigheid.
vol van barmhartigheid. Omdat hij zelf aan het recht des vaders heeft voldaan in onze plaats. Volk des Heren. Als hij nou zo is mag gaan als koningin Esther. En ik zal tot de koning gaan. Kom. Verloren is toch al. Je hebt niks meer te verliezen. En toen viel genade vrij. Amen. Heren, wat moet er toch allemaal geleerd worden? Maar gij leert het, de slechtste onder de slechtste. Die daar niet mee gaat ventileren, maar in het verborgene zijn hart openstelt voor u. Lieve Heren, mocht gij nog waarachtige bekering geven onder de, ook onder de Farizeeën. Gij kunt zelfs een Nicodemus bekeren. Manasse in de kerker. Gij kunt David herstellen in de genade. Gij kunt Petrus herstellen in de genade. Heren, doe het. Wees nog in Christus genadig in het oordeel. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van dat laatste vers van Psalm 4. Gij hebt me in het hart meer vreugd gegeven dan andere smaken in een tijd als zij door aardsgeluk verheven. Bij koren en most wel lustig leven in hun overvloed verblijd. En wat er verder volgt in dat vierde zangvers van Psalm 4.
Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.